En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar Efeze hoofdstuk 4 inmiddels. Efeze hoofdstuk 4, waar we ons bezig gehouden hebben met de introductie van dit hoofdstuk. Waar op gelijke wijze als in 1 Korinthe 12 en als ook in Romeinen 12 gesproken wordt in de eerste plaats over de eenheid van de gemeente. En daarna wordt gesproken over de verscheidenheid van de leden van de gemeente. Of anders gezegd, de eenheid van het lichaam van Christus en de verscheidenheid van de leden daarvan. Want hoe het ook zij, in het algemeen gaat het erom dat onze praktische wandel in de eerste plaats zou zijn waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Efeze 4 vers 1. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander. Want het gaat om het bewaren, het behouden van de geestelijke eenheid. En dat door het verbond der genade, zeg ik nou maar meteen. Al staat er natuurlijk door de band des vredes. Maar dat is het nieuwe verbond en dat is inderdaad het verbond der genade. Aan de andere kant zegt vers 7, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. En de gedachte is en was dat wij allen als gelovigen op een of andere wijze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben te midden van de gelovigen in de gemeente. Want als lid van een lichaam hebben wij verantwoordelijkheid ten opzichte van de rest van het lichaam. En staan wij daartoe ter beschikking van het hoofd van het lichaam. En dat is wat hier ook inderdaad uiteengezet wordt. En er wordt dan onder andere gezegd als vervolg op de gedachte van vers 7. In vers 11 namelijk, dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En dat is een betrekkelijk korte opsomming vergeleken met de opsommingen in zowel Romeinen 12 als in 1 Korinthe 12. Maar in elk geval zegt de apostel dat die verschillende functies van de verschillende leden van de gemeente of van het lichaam slechts één doel nastreven gezamenlijk, namelijk de volmaking der heiligen, vers 12, individueel. En daarna staat er ook dat het is tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Want hoe het ook zij, het gaat om een werk der bediening. Dienstwerk, een dienende functie, een dienende verantwoordelijkheid, die moet dienen tot de opbouw van de gemeente als zodanig. En ik zal vorige keer ook wel gezegd hebben, de opbouw van de gemeente is het enige werk dat God doet in onze dagen. En voor zover er goede werken zijn waarin wij zouden wandelen, maar dat was de uitdrukking al uit hoofdstuk 2 vers 10, zijn het die werken die daar deel van uitmaken, die daaraan bijdragen. De opbouw namelijk van het lichaam van Christus. In die uiteenzetting tot en met vers 12 heb ik een paar schriftplaatsen, een paar teksten hier uit het verband overgeslagen, om de eenvoudige reden dat ik niet wilde afgeleid worden van de hoofdgedachte. En de hoofdgedachte hebben we dus vorige keer reeds naar voren gebracht. Het aardige is nu dat deze gedachte, dat God dan wel Christus aan een ieder lid van de gemeente een gave of gaven gegeven heeft, dat deze gedachte natuurlijk net zo goed voorkomt in heel wat andere nieuwtestamentische brieven. Maar hier in Efeze, en soms denk ik juist in Efeze, wordt deze waarheid ontleend aan het Oude Testament. En dat is dan ook de strekking van vers 8. Daarom zegt hij, en er volgt een dubbele punt, en vervolgens volgt een citaat uit het Oude Testament. En dat betekent dus dat wat er nu ook verder staat in vers 8 en 9 en 10, want zover loopt die gedachte door, wat daar ook in staat, het is kennelijk ter ondersteuning van wat in vers 7 staat, namelijk aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En verder loopt die gedachte dan in vers 11, dezelfde heeft sommigen gegeven tot apostelen enzovoort. Ik zeg altijd, ook in dit verband, als je vers 8, 9 en 10 hier tussenuit haalt, mis je niks. Want de gedachte zelf, namelijk dat aan elk een van ons een gave, minimaal, een gave gegeven is tot dat werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Wel, die gedachte vinden we op vele andere plaatsen. Maar de aardigheid is juist hier in Efeze 4 dat het ontleend wordt aan een oudtestamentische uitspraak. In het bijzonder dan in dit geval uit Psalm 68, vers 19 en daar in de buurt. Het is in de eerste plaats zo aardig, omdat dikwijls beweerd wordt dat de gemeentelijke waarheid, dat die in het Oude Testament niet gevonden zou kunnen worden. Het wordt meestal anders gezegd dan ik het nu formuleer. Maar dat is wel de gedachte. Men zou het in het Oude Testament niet kunnen vinden. En dat ontleent men dan aan uitspraken uit het begin van Efeze 3. Want daar staat immers dat het gaat om de openbaring van een verborgenheid, die, vers 5, in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En wanneer wij dus iets over de tegenwoordige tijd en in het bijzonder over de gemeente willen leren, zegt men wel, dan moet het Oude Testament dicht blijven, want het Oude Testament spreekt daar niet over. En dat is niet wat hoofdstuk 3 zegt, daar ben ik uiteraard al op ingegaan, dat moet wel. Het is niet wat hoofdstuk 3 zegt. Hoofdstuk 3 zegt juist dat het niet geopenbaard is in het Oude Testament. Maar dat wil nog niet zeggen dat het daarin niet gevonden zou kunnen worden. En wanneer we deze woorden serieus nemen, dan zouden we precies de andere conclusie trekken. Als het in het Oude Testament niet geopenbaard is, is het dus in het Oude Testament verborgen? En als het verborgen is, dan kom je het alleen tegen als je het zoekt. Zoek en gij zult vinden, zegt het Oude Testament al, geloof ik. Wat dan? Wel deze verborgene dingen. Het Oude Testament zegt veel meer over de gemeente dan wij wellicht voor mogelijk houden. Het punt is alleen dat het slecht herkenbaar is. En waar wij bekend zijn met de gedachte dat wij het Oude Testament zouden lezen in het licht van het Nieuwe, en dat kan ik rustig zeggen, want dat is een open deur intrappen, dat weet iedereen denk ik altijd, hè. Waar wij dus bekend zijn met de gedachte dat we het Oude Testament zouden lezen in het licht van het Nieuwe, heeft dat alleen zin als wij inderdaad verwachten dat nieuwtestamentische waarheid wel degelijk in het Oude Testament gevonden wordt. Of dacht hij soms dat het Nieuwe Testament commentaar gaf op het Oude, in de zin van het Nieuwe Testament legt ons de wet uit? Dat geloof je toch zelf niet? Wij zouden juist niet leraren der wet zijn. En als wij leraren der wet zijn, verstaan wij niet wat wij geloven of wat wij leren, met de woorden uit de brief aan Timotheus enzovoorts. En u denkt op die grond toch niet dat het Nieuwe Testament ons uiteenzet hoe dat zit met de wet? Dat is namelijk niet zo. Wat dan wel? Wel, het Nieuwe Testament zet uiteen hoe inderdaad de waarheden van het Nieuwe Verbond, en in het bijzonder ook van de gemeente, in het Oude Testament wel degelijk aanwezig zijn en daar ook gevonden kunnen worden. En zelfs deze waarheid, dat God aan de diverse leden van de gemeente bepaalde verantwoordelijkheden geeft, geestelijke gaven is de vaste term, wel, die wordt gewoon ontleend aan het Oude Testament, in dit geval aan Psalm 68, vers 19. Dat ik er nou zo uitgebreid op inga, heeft meerdere redenen. In de eerste plaats gewoon, het is onbekend en het wordt dikwijls weggeredeneerd, dus nou zeg ik het even met grote nadruk. In de tweede plaats, waar men niet gelooft dat dat in het Oude Testament gemeentelijke waarheid gevonden kan worden, is men gedwongen, sorry, het komt niet zo vriendelijk over wat ik nu zeg, maar is men gedwongen om deze verwijzing naar het Oude Testament een totaal andere inhoud te geven dan hij werkelijk heeft. Heb je dat nog? Dit vers namelijk, wat hier uit Psalm 68 geciteerd wordt, spreekt namelijk over de gemeente. Ik kan niet missen, het is gewoon in dit betoog. Daarom, en dus waarom? Wel, vanwege dat God aan de gelovigen gaven geeft. Als men echter niet gelooft dat die waarheid in het Oude Testament staat, is men gedwongen om de inhoud van vers 8, 9 en 10 op andere wijze toe te passen, op andere dingen, en in elk geval niet op de gemeente. Want als het in het Oude Testament staat, is dan het idee, gaat het niet over de gemeente, zodat de volgende vraag is, waarover dan wel? Hebben jullie dat nog? Nou goed, waarover dan wel? Ja, dat is eigenlijk niet aan de orde. Want het gaat wel degelijk over gemeentelijke waarheid. Dat is in ieder geval wat hier in Efeze 4 gezegd wordt. Maar het feit dat zoveel discussie bestaat rondom deze verse vindt zijn oorzaak in werkelijkheid, maar dat wordt er nooit bij verteld, maar vindt zijn oorzaak in werkelijkheid in de veronderstelling of het vooroordeel dat in het Oude Testament niet over de gemeente gesproken wordt. En dan moet men dus iets moeilijks uithalen met dit vers. Maar het is nergens voor nodig, want het is een heel eenvoudige waarheid. Er staat namelijk hier in Efeze 4, vers 8. Daarom, namelijk vanwege dat aan elk een van ons de genade gegeven is naar de matergave van Christus. Daarom zegt hij, God, in het Oude Testament namelijk, daar zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Wie die mensen zijn, mogen duidelijk zijn. Niet alle mensen, maar gelovige mensen. In elk geval. En in de tweede plaats, de vraag is, wat zijn die gaven? En daarvan zegt vanzelf, nou, dat is bijvoorbeeld apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, enzovoorts. Zodat we gewoon gemeentelijke waarheid vinden. De moeilijkheid van het verhaal zit uiteindelijk in de uitspraak, niet als hij opgevaren is in de hoogte. Dat is makkelijk genoeg, want het spreekt over de hemelvaart van de Heer Jezus. Of beter, spreekt over zijn opstanding en verhoging. Het is niet eens zozeer hemelvaartsdag, maar het is gewoon zijn verhoging vanuit de dood tot aan de rechterhand Gods. Zoals in het eerste hoofdstuk van deze Efezebrief natuurlijk ook uitgebreid uiteengezet wordt. Hij is dus opgevaren in de hoogte. Hij heeft de mensen, ons namelijk, want daar gaat het over, gaven gegeven. En het enige wat overblijft aan problematiek is de vraag, wat is dat dan? Dat er staat, hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Of, zoals men het ook graag vertaalt, hij heeft de gevangenis gevankelijk weggevoerd. Daar wordt het iets moeilijker. En toch is het niet echt moeilijk. Maar het heeft alles van doen met een over het algemeen onbekende, maar overigens bijbelse waarheid. In elk geval, de gedachte is namelijk dat het hier niet gaat om een gevangenis in de zin van één huis, uiteraard. Want wat het verzin heeft om een gevangenis letterlijk het huis namelijk weg te voeren. Gevangenis is namelijk niet alleen eventueel het gebouw als zodanig. De baaiers met een aardig Jiddisch woord, ontleend aan het Hebreeuws. Maar het is meer in de eerste plaats uiteraard de gevangenen. We horen er niet zoveel meer van, maar vroeger zei ik dan in verband met dit vers, wij horen wel eens van een gevangenisopstand. Dat is een poosje mode geweest, weet je wel. Gevangenisopstand. Wat gebeurt er dan? Komt het gebouw in het geweer? Nee, niet het gebouw, maar degene die erin wonen. Lijkt me ook duidelijk. En als de school op een wijze van spreken in deze dagen van het jaar ijsvrij krijgt, dan denk je toch niet dat het gaat om het gebouw. Dan gaat het toch zeker om de leerlingen. Toch? En als we het hebben over de kerk, praten we toch, dan zegt u toch ook niet welke kerk en welke straat enzovoorts. Dan gaat het toch niet over het gebouw als zodanig, maar over degene die geacht worden daar hun thuis, hun domicilie te hebben. En de vergelijking tussen kerk en gevangenis is puur toeval, moet ik u zeggen. Ik schiet me ineens te binnen, een beetje ongelukkig. Maar goed, per slot heet de gevangenis in het Nederlands ook kerker. En ik kan u verzekeren dat daar etymologisch verband tussen bestaat, hoor, tussen kerk en kerker. Maar dat even terzijde, daar wilde ik het niet over hebben. Nee, waar het om gaat, is in eerste plaats, in het algemeen, dat wij gevangenen zijn in de Here. Ontleend aan vers 1, waar Paulus zegt, ik de gevangene in de Here, bid u. En in vers 8 heeft hij het ineens over de gevangenis. Het zal duidelijk zijn dat hij met gevangenis gewoon bedoelt de gevangenen. Want niet alleen hij, maar ook wij zijn gevangenen van Christus. Zitten wij dan opgesloten? Nee, want dat is niet het belangrijkste idee bij begrippen als gevangenen en gevangenis. In de praktijk is het namelijk zo dat een gevangene in de Bijbel althans hetzelfde is als een balling. En fundamenteel is dat ook precies hetzelfde. Een balling of een gevangene is namelijk iemand die onttrokken is aan de samenleving. En die eventueel buitengesloten is, uitgesloten is van burgerschap, burgerrecht. Dat is een gevangene. Wij denken bij gevangenis en gevangenschap aan insluiting. In werkelijkheid gaat het om buitensluiting. En om te voorkomen dat de gevangenen inderdaad alsnog deel uitmaken van de samenleving, worden ze dus ingesloten. Nou ja, dat was vroeger zo, want tegenwoordig wordt er alles aan gedaan om hen, ondanks dat ze ingesloten zijn, toch deel te laten uitmaken van de samenleving. En op deze wijze verliezen dit soort begrippen natuurlijk volledig hun betekenis. En verder spreek ik er maar geen waardeoordeel over uit. Dat doet ook niks ter zake. Maar wij zouden die begrippen kennen, zeker vanuit de Bijbel. Een gevangene is namelijk iemand die onttrokken is aan de samenleving. Dat kan zijn dat hij opgesloten is. Het kan ook zijn dat hij gewoon het land uitgezet is. Of, en vanuit Israëlitisch standpunt is het helemaal niet moeilijk te beredeneren, of men is in de ballingschap. En of men nou in ballingschap is of in de gevangenis, in het Hebreeuws is dat volstrekt hetzelfde. Daar is geen verschil tussen. Omdat het effect ook precies hetzelfde is, men is onttrokken aan de samenleving. Trouwens, ja, ik weet niet of het zo zinnig is om het te zeggen, maar ik ken een in de tijd nogal beroemd criminoloog onder de naam van Sir Robert Anderson, die ook wel eens wat gezegd heeft over de Bijbel, inderdaad. Maar hij was onder andere criminoloog van zijn vak. En die zei, de doel van het openbaar ministerie, doel van de rechtspraak, zal ik het maar zeggen, is niet om de misdaad te straffen of de misdadiger te straffen. Want er is maar één die toekomt om dat te doen, namelijk God zelf. Maar de functie van het openbaar ministerie is om de samenleving te beschermen voor de misdadiger. En voor zover de zogenaamde straffen worden uitgedeeld, kan het alleen maar als functie hebben, niet het straffen van de misdaad of de misdadiger, maar het beschermen van de samenleving als zodanig, in afwachting van de straf die eventueel van God zou komen. Dat is een aardige redenering. En wat hij er verder bij vertelde, zal ik u deze keer onthouden, want het is ons onderwerp niet. Maar het gaat maar om de grond. Het was 100 jaar geleden trouwens dat die man dat vertelde, schreef. Maar de grondgedachte blijft inderdaad, het is volkomen terecht, niet dat de rechter op de stoel van God gaat zitten of iets dergelijks, maar dat het erom gaat om inderdaad misdadige elementen, zoals het zo fraai geformuleerd wordt, aan de samenleving te onttrekken. Dat is wat het is. Ze worden dus onttrokken, ze gaan in de gevangenis of in ballingschap. De Britten konden er trouwens wat van, want die stuurden ze in de tijd allemaal naar Australië. Daar waren ze ver weg, de grootste gevangenis ter wereld. In de tijd. Nou goed, dat maar weer even terzijde. Maar waar het om gaat, is dat wij gevangenen zijn. En in de eerste plaats, Paulus noemt zich een gevangene in 4 vers 1. En eerder trouwens al, in 3 vers 1. Ja. Want het idee is dat wij namelijk, sinds wij kinderen Gods geworden zijn, onttrokken zijn aan de wereld, aan de samenleving. Dat is helemaal geen populaire gedachte, want de populaire gedachte is dat wij, nu wij christenen zijn, nog betere leden van de samenleving zijn geworden. Dat is zo het idee. En dus richten wij een politieke partij op. Maar goed, laat maar zitten. Daar zouden we het niet over hebben. Maar inderdaad, naar Bijbelstandpunt zijn wij onttrokken aan de samenleving, aan de wereld, aan de volkeren enzovoorts. En dus naar Gods standpunt zijn wij gevangen gezet. Hij heeft ons gevangen gezet. Niet als straf, want daar heeft het niets mee van doen, maar hij heeft ons onttrokken aan deze wereld. Om twee redenen, maar ik zou er waarschijnlijk meer kunnen bedenken. Maar een daarvan is, de wereld is nou eenmaal in duisternis. En waar wij Gods kinderen zijn, zouden wij niet in duisternis wandelen. En dus worden wij onttrokken aan de duisternis. Of zoals we in de tijd ook hier, naar aanleiding van Galaten 1, gezien hebben. Wij worden overgezet uit de tegenwoordige eeuw, getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, en dus gezet in de toekomende. Of met andere woorden, wij worden overgezet uit de duisternis in het licht, of uit de dood in het leven, of zelfs van de aarde in de hemel, want zo wordt het geformuleerd in het eerste deel van Efeze 2. En dus gevangenen. En dan ben ik weer gewoon terug. We zijn ontrokken aan heel het aards gebeuren en met Christus gezet in de hemel. In die zin zijn we dus ballingen. Ontrokken aan de wereld als zodanig, opdat we niet onder dezelfde vloek en onder dezelfde toren, onder hetzelfde oordeel zouden leven, dat inderdaad over de wereld gekomen is. U weet wel, die toon van de toon Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Die uit Romeinen 1 dus. Nou goed, daar ga ik ook maar niet verder op in, maar daar zijn we ontrokken. Verder is het zo dat we aan die wereld ontrokken zijn opdat de zegeningen die wij hebben ontvangen niet meteen ook zegeningen zouden zijn voor de wereld. Dat wil zeggen, wat God ons geeft, heeft in de eerste plaats van doen met een heel andere samenleving. Een samenleving namelijk in de gevangenis. Of gewoon, het heeft van doen met de gemeente als zodanig. Heb ik eens nagevraagd aan ene Jozef, want dat blijf ik altijd het mooiste beeld vinden. In dit geval. De eerste Jozef. U weet wel, die in de gevangenis terechtkwam. En daar samen met een heleboel andere gevangen zat, weliswaar. Maar ze vormden samen één huishouding, zal ik maar zeggen. In de gevangenis. Het is een geweldig beeld van de gemeente, waarbij Jozef uiteraard een type is gewoon van de Heer Jezus. Die in de gemeente de lakens uitdeelt, zeg ik altijd maar. Nee, ik bedoel het respectvol, maar daar kunt u zich toch wel wat bij voorstellen. Jozef werd ogenblikkelijk het hoofd van de gevangenis. Zoals Christus, de zoon van Jozef, hoofd. Ja, een andere dan vooruit. Maar zoals Christus, de zoon van Jozef, inderdaad hoofd is van de gemeente. En de gemeente wordt geacht de gevangenis te zijn. Moeilijker is het niet. En je zou achter dat begrip gevangenis hier in vers 8 dus echt niks anders zoeken dan de gemeente als zodanig. Daarna kunnen we er nog dieper op ingaan en zeggen, ja, maar er staat, hij heeft de gevangenis gevankelijk weggevoerd, want dat schijnt een betere vertaling te zijn van het vers. Met andere woorden, wij zijn dan misschien met Christus weggevoerd toen hij opvoer ten hemel. Want per slotverrekening staat hier eigenlijk niks anders dan dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Want Christus zelf is ook buiten de maatschappij. Is ook door de wereld verworpen en God heeft hem eruit gehaald. En hem gezet aan zijn rechterhand. In die zin is Christus zelf een gevangene, net als Jozef dat was. Ik ga liever niet op de parallel in, maar het is een geweldige parallel. De hele situatie van Jozef in het huis van Potifar met die vrouw enzovoorts. Waardoor Jozef inderdaad terechtkwam in het andere huis van Potifar, namelijk in de gevangenis. En daar was Potifar net zo goed het hoofd van. Maar goed, daar kan ik het nou niet over hebben, het voert te ver van het onderwerp af. Maar het punt is natuurlijk, als hij opgevaren is in de hoogte. Wel, er stond in hoofdstuk 1 dat hij is opgevaren in de hoogte, dat God hem namelijk gezet heeft aan zijn rechterhand. Heeft hij de gevangenis gevankelijk weggevoerd? Dat klopt precies, want er staat, wij zijn met Christus gezet in de hemel. En dus ontrokken aan een aardse samenleving. Dat is niks moeilijks. Het enige moeilijke in de constructie van die zin is dat de gemeente, wij dus, geacht werden al gevangenen te zijn voordat wij werden weggevoerd. Heb je dit? Want het is nog vrij eenvoudig om te zeggen, nou ja, toen we tot geloof kwamen, werden wij gevangenen van Christus en werden wij met hem gezet in de hemel. En zo werden wij wedergeboren, werden wij hemelburgers enzovoorts. Toen werden wij gevangenen. Maar wat hier staat is dat wij dat al waren, echter sinds en op grond van de verhoging van de Heer Jezus Christus zelf, zijn wij gevangenen van Christus. En dat is het enige verschil. Zo was het trouwens ook in Egypte, want die gevangenis zat al vol. Nou ja, vol weet ik niet. Maar er waren al gevangenen en Jozef werd erbij gezet. En toen werd het ineens gevangenen van Jozef en onder leiding van Jozef. Of gevangenen met Jozef, kan ook nog. Maar ze waren al gevangenen. En dat aspect van het verhaal is eigenlijk het enige echte moeilijke. Hoewel het ook makkelijk te verklaren is in eerste plaats. Want de gedachte is gewoon, en dus een betrekkelijk traditionele, dat wij die vreemd waren van het burgerschap Israëls en dus buitengesloten waren buiten Israël en dus geen deel hadden aan, aan het burgerschap Israëls en vreemdelingen waren van de verbonden der belofte en zonder hoop waren in de wereld en zonder God, zoals het staat in 2 vers 12. Wij waren in die zin dus ballingen in de diaspora, in de verstrooiing of wat het maar wezen mag. En dat zijn we eigenlijk nu nog. We zijn alleen met Christus in dezelfde positie terechtgekomen en zelfs in de hemel. En dan komen we ook onheilend, maar één fase verder wordt het toch weer iets eenvoudiger. Want de achterliggende gedachte is, laat ik het anders zeggen. De achterliggende gedachte sowieso bij alle toepassing van oud-testamentische uitspraken op de gemeente is altijd dat, is bijna altijd, want ik wil wel slag om de arm houden, maar is bijna altijd dat wij in het Oude Testament uitspraken vinden over Israël die bij nader inzien op de gemeente worden toegepast. Of die bij nader inzien ook op de gemeente worden toegepast. Dat is een heel gebruikelijke aangelegenheid tenminste. En de aardigheid is dat deze uitspraken uit Psalm 68 ongetwijfeld, wanneer wij ze daar lezen en we hebben geen Nieuw Testament, dat wij ze dan ongetwijfeld van toepassing zouden gebracht hebben op Israël. En er is ook feitelijk niks tegen in te brengen, maar daar gaat de redenering andersom. De gevangenis gevangen genomen, wat is dan die gevangenis? Voordat hij gevankelijk wordt weggevoerd. Nou, vanuit Israëlitisch standpunt en vanuit Oud-Testamentisch standpunt is maar één antwoord. Dan zeg je niet dat zijn de heidenen, maar dan zeg je dat is dat deel van Israël dat in de ballingschap is. Dat verstrooid is. En welk deel is dat? 10 stammen uiteraard weer. Dat verhaal is dat. En zo kom je dus weer terecht bij de naam Jozef. Want de naam van Jozef is nou eenmaal de naam waaronder de 10 stammen gaan. Hè? In de Bijbelse geschiedenis en ook in de Bijbelse profetie. Jozef of Efraïm en zelfs gewoon onder de naam Israël. Maar specifiek Jozef. En dat is ook precies wat die kwestie in de geschiedenis van Jozef in Egypte voorstelt. Want het ging mis in het huis van Potifar, waar die vrouw van Potifar was. En dat is gewoon een beeld van de situatie van het Joodse volk onder de wet. De vrouw, enzovoort. Ik ga het echt niet gedetailleerd uitleggen, maar dat is de gedachte. De Heer kwam tot het Joodse volk, zoals Jozef kwam in het huis van Potifar en daar bij die vrouw. Maar daar ging wat mis. Nou, wat het Joodse volk betreft zou ik in dit verband zeggen, zij probeerde de Heer Jezus te vangen om hem met geweld koning te maken. Kent u die uitspraak? Nou ja, goed, daar komt het in ieder geval op neer. En ze wilden hem wel, maar onder de wet. Enzovoorts. En de vrouw is de baas, bovendien in dat geval. En het initiatief ging ook van die vrouw uit trouwens, daar in Egypte, dus vooruit maar weer. Jozef vluchtte dus, onttrok zich daaraan en zo onttrok hij zich aan het Joodse volk, maar kwam dus terecht in het andere huis, het andere deel van Israël. En als de situatie van het woonhuis van Potifar een uitbeelding is van het Joodse volk, dan is het andere huis van Potifar, de gevangenis, is dus gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. En de gedachte is dat waar het werk van de Heer Jezus Christus en de prediking wat betreft het Joodse volk inderdaad misliep, tot op zekere hoogte althans, daar vervoegde de Heer zich inderdaad bij de 10 stammen van Israël en daar werd hij het hoofd van de ballingen. Zo ongeveer steekt het verhaal in elkaar. Ik doe altijd mijn best om niet de details te gaan vertellen, want zijn we weer zover van het eigenlijke onderwerp af, maar de gedachte is gewoon dat als hij opgevaren is in de hoogte, toen hij zich onttrok aan deze wereld, toen hij gezet werd aan de rechterhand Gods, toen heeft hij de gevangenis, In elk geval dat deel van Israël wat in ballingschap was, en het waren dus 10 stammen, zal ik maar zeggen, die gevangenis heeft hij gevankelijk weggevoerd. Hij heeft Jozef dan wel Efraïm verhoogd en hij heeft de mensen, hen dus, gaven gegeven. En zo vinden we een zeer korte, en daarom ook niet volledige, maar wel degelijk een zeer kort samengevatte beschrijving van de situatie zoals die bestaat in onze bedeling, waarbij de zaligheid van Juda werd weggenomen en inderdaad terecht kwam bij het volk in ballingschap. Men zou echter verwachten dat waar de zaligheid terecht komt bij Israël in ballingschap, dat dan dus Israël terugverzameld zou worden. Maar dat is niet waar, dat zou gebeuren als het bij Juda terecht zou komen. En via Juda, via het Joodse volk, zou het leiden tot de verzameling van Israël naar het land Kanaan en dus naar Jeruzalem, om het fundamenteel te zeggen. Maar waar Juda niet wilde, kwam de zaligheid terecht bij Efraïm en dat zou dan verzameld moeten worden. En dat is ook gebeurd. Echter niet naar Kanaan, dat kon niet, want dat zou op een andere manier moeten gebeuren. En dus werd Jozef, om zo te zeggen, gevankelijk weggevoerd. Niet naar Kanaan, maar naar hemels Kanaan. Niet naar Jeruzalem, maar naar hemels Jeruzalem en wat er maar wezen mag. En naar maatstaven bleven zij dus gewoon ballingen en gevangenen. Maar niettemin gezet in de hemel. Wij zijn dan wellicht, want het hele verhaal is vervolgens van toepassing op de gemeente als zodanig, wij zijn dan wellicht naar aardse maatstaven nog steeds vreemd van het burgerschap Israëls. Maar niettemin, naar Gods maatstaven hebben wij het deel aangekregen. Maar naar aardse maatstaven zijn we nog steeds gevangenen. Buiten de maatschappij geplaatst in het algemeen en meer specifiek buiten of vreemd van het burgerschap Israëls. Echter naar hemelse maatstaven, en naar die maatstaven wordt Efeze 2 opgebouwd. Naar hemelse maatstaven hebben wij deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Zijn wij dus verzameld naar een vaderland dat ons beloofd is enzovoort. Alleen het blijkt in de hemel te zijn. Nou goed, en nu ga ik dus naar Psalm 68. Ik heb het even een eind opzij geschoven eerst. We zeggen altijd, je moet een schriftgedeelte verklaren in de context. En in dit geval is dat toch in de eerste plaats de context van Psalm van Efeze 4. En dat is, daar is eigenlijk niks moeilijks aan. Want dat het over de gemeente gaat, is zo zonder meer duidelijk. Maar nu gaan we naar Psalm 68... Waar staat in vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis. Of de gevangenen. Daar komt hetzelfde neer. Degene die gevangen zijn. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Dat wil zeggen weggevoerd. Gij hebt gaven genomen. Om uit te delen staat er dan bij. Dat zal wel. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen, de slaven, is dat eigenlijk. Om bij u te wonen, o Heere God. En u ziet wel dat de vertalers al wat moeite met het vers gehad hebben. Maar dat komt gewoon omdat het inderdaad een zeer sumiere, een zeer korte uitspraak is. Waarvan het ook bepaald niet de bedoeling was dat die meteen duidelijk zou zijn. Maar hij wordt niet voor niks in het Nieuwe Testament aangehaald en feitelijk ook verklaard. Daarna staat er, geloofd zij de Heer, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. En dat het in de eerste plaats over Israël gaat mogen blijken uit Sela. En zoals gebruikelijk lees ik dus, geloofd zij de Heere God, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid in Sela, ofwel in Petra. Want waar in de toekomst sprake zal zijn van werkelijk verzamelen of gevankelijk wegvoeren van de ballingschap, dat wil zeggen waar sprake is van de terugverzameling van Israël, 2 en 10 stammen in de toekomst, gebeurt dat inderdaad via Petra. Want dat is de basis in de woestijn waarheen men eerst verzameld zal worden uit al de volkeren, om van daaruit gebracht te worden in het land. Dat is in de toekomst. Maar ook daar deed de Heer een bijzondere uitspraak over toen hij tot Petrus zei: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Of in het Hebreeuws: op deze Sela zal ik mijn gemeente bouwen. Waaruit dan volgt dat de term Sela of Petra in het Grieks dan toch inderdaad twee toepassingen krijgt. De een is gewoon de letterlijke, de plaats in Edom, en binnen aards verband, en dus in verband met de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. En de andere toepassing ervan is een geestelijke, en heeft van doen met de roeping en verzameling van de gemeente. Dat is wat het is. En zelfs in de toekomst zal inderdaad de gevangenis gevankelijk worden weggevoerd. Want de ballingen, de verstrooiden van Israël, van de stammen Israëls, zullen inderdaad bijeengezet worden in Petra. Wis en waarachtig wel. En dat is ook nog niet het beloofde land. Maar daar in de woestijn zullen zij verzameld worden. Er zijn nog steeds ballingen en gevangenen. Maar van daaruit zal de Heer hen straks, in de toekomst, gaven geven en verantwoordelijkheden geven. En van daaruit zullen ze met opdrachten naar het land gaan. Dan wel weer uitgezonden worden in de wereld, voor zover ze daar een verantwoordelijkheid hebben. Het is precies hetzelfde verhaal. Maar in onze dagen vindt dit schriftgedeelte zijn toepassing op de gemeente. En zowel in onze dagen als in de toekomst, toegepast op Israël, is het gebaseerd op de op wat vers 19 eerst zegt, namelijk: gij zijt opgevaren in de hoogte. Het is namelijk altijd gebaseerd, nu en in de toekomst, op de uiterste verhoging van Christus, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En als hij nu zijn gemeente verzamelt, dan is dat op grond van de positie die hij in de hemel heeft. Als hij straks zijn koninkrijk op aarde opricht en begint met Israël te verzamelen, is dat net zo goed vanwege zijn positie aan de rechterhand Gods in de hemel. Want die positie zou hij altijd houden. Zit daar mijn rechterhand enzovoorts. Hè? En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat blijft namelijk altijd. Maar een gedachte die wij vermoedelijk, want het is achteraf niet vast te stellen, een gedachte die wij vermoedelijk zouden toepassen op de verzameling van Israël in de toekomst, die wordt in Efeze 4 van toepassing gebracht op de verzameling, roeping, de opbouw van de gemeente. En net zo kan ik het zeggen over Israël in de toekomst: de verzameling, roeping, opbouw van Israël. Het is precies hetzelfde verhaal. De aardigheid is trouwens dat dezezelfde uitspraak uit Psalm 68 vers 19 kennelijk ook onderwerp van gesprek is tussen de Heer Jezus en Nicodemus in Johannes 3, de bekende verse. U weet wel, hè? Johannes 3, waar de Heer Jezus zegt tot Nicodemus dat hij wellicht de Messias is, hijzelf, maar dat dat alleen van belang is als hij eerst tot geloof komt, namelijk tot wedergeboorte. Want tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Aan de binnenkant bedoel ik. Vers 3. Daarna staat er dus: zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, vers 5, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hij moet wedergeboren worden. Nou goed, Nicodemus had dat moeten weten. Maar daarna zegt de Heer in vers 11... wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. En dan: indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft. En de aardse dingen hebben uiteraard van doen gewoon met de bekering van Israël, de komst van het koninkrijk, het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van de Messias, of hoe het maar genoemd mag worden. Maar men zal dat koninkrijk slechts ingaan als men wedergeboren is. En nou hebben we het dus, bij wijze van spreken, gewoon over de 1000 jaren. Bij wijze van spreken, want we hebben het net zo goed over hetzelfde koninkrijk na de jongste dag, over de nieuwe aarde. Maar het blijft hetzelfde koninkrijk. Men gaat alleen het koninkrijk in als men eerst wedergeboren is. Daartoe zal dus in de toekomst ook alsnog door 144.000 dienstknechten van God minstens het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren, volgens Openbaring 7. Maar men moet wedergeboren worden en dat is altijd op grond van geloof in de prediking, Romeinen 10. Nou goed. Maar de Heer zegt, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd hebt en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? En in het verleden heb ik er al op gewezen dat deze uitdrukking de hemelse volstrekt dezelfde is als de uitdrukking de hemel in de Efezebrief. Waarvan men dan in de nieuwe vertaling hemelse gewesten gemaakt heeft, maar correcter zou geweest zijn eventueel de hemelse dingen. Want daar gaat het over. Dezelfde uitdrukking als die hier gebruikt wordt. En het gaat ook over dezelfde dingen. Want de aardse dingen hebben van doen met de bekering van Israël en de oprichting, de openbaring van het koninkrijk aan Israël en via Israël aan de volkeren. Maar de hemelse dingen hebben van doen met de verzameling van de gemeente en de werking van het verborgen koninkrijk van Christus nu. En wij gaan inderdaad op grond van geloof en wedergeboorte dat verborgen, namelijk hemelse koninkrijk in. En als de Heer het dan even aanhaalt, dan zegt hij, de aardse geloven niet, maar hoe zou gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? Zodat we nu weer bepaald bij worden dat kennelijk dus al over gemeentelijke waarheid gesproken is door de Heer Jezus, ver voor zijn dood en opstanding. Dat is voor degene die zeggen, ja, in de evangelie vind je ook geen gemeentelijke waarheid, want dat vindt allemaal plaats nog in oud-testamentische tijd. Kun je goed rekenen, dat is waar, het is oud-testamentische tijd, dat is waar. Maar het is net zo'n domme conclusie als wanneer wij zouden zeggen, wel, wij leven nu nog in gemeentelijke tijd, dus we houden ons niet bezig met het profetisch woord. Wij leven nog in de bedeling van de genade, dus we houden ons niet bezig en we zeggen niks over de dingen die hierna geschieden moeten. Dat is toch net zo dwaas? Wij spreken toch ook over de opname van de gemeente en wat er daarna allemaal gaat gebeuren. Dat zouden we ook doen. Is ook aan ons geopenbaard in het Nieuwe Testament. Dat doen we toch? Nou goed, zo werd in de dagen van de Heer Jezus, door de Heer Jezus en de discipelen trouwens ook, gesproken over de dingen die geschieden zouden na zijn opstanding. En dat is hier ook zo. En dat zouden hemelse dingen zijn. Maar goed, maar dan zegt de Heer in verband met die hemelse dingen, want Nicodemus komt niet meer aan het woord. Gelukkig denk ik altijd. Dat is ook lang zo interessant niet. Maar dan zegt de Heer, en niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. En daar ontstaan alweer de problemen, want stellen wij meteen vast, dat gaat over de Heer Jezus, want er staat erbij, en dat zegt hij ook, maar hij was toch nog niet opgevaren naar de hemel? Waarom zegt hij dan, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen? Wat is dat voor een eigenaardige redenering? Niemand is opgevaren in de hemel. Nee, niemand is opgevaren in de hemel. Hij in elk geval nog niet. En eventueel bedenken we dan gauw dat Elia ten hemel gevaren is. En voor de spitsvondigen onder u, Mozes misschien ook en Henoch misschien ook. Toch? En dan zijn we compleet uit het onderwerp weg. Want de uitspraak, niemand is opgevaren in de hemel, slaat wel degelijk op de Heer Jezus. Niet omdat dat al gebeurd is, maar het is een verwijzing naar een schriftplaats die al pakweg 1000 jaar daarvoor genoteerd was. Heb je dat? Het gaat niet over een gebeurtenis uit het verleden, maar het gaat over een schriftplaats uit het verleden. Welke? Wel, Psalm 68, vers 19. Opgevaren zijnde naar de hemel, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft hij de mensen gaven gegeven, ja ook de wederhorigen, om bij u te wonen. Daar gaat het over. Dus nog een keer Psalm 68 en nog een keer in verband met hemelse dingen en dus in verband met gemeentelijke dingen. Wat de Heer dus doet is hier commentaar geven op deze schriftplaats uit Psalm 68, precies zoals de apostel Paulus dat doet op dezelfde schriftplaats in Efeze 4. Waar gaat dat over? Niemand is opgevaren. Of gij zijt opgevaren in de hoogte. Wie is er opgevaren in de hoogte? Wel, zegt de Heer, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. Let op de merkwaardige titel, Zoon des Mensen, want het is een merkwaardige titel voor iemand die uit de hemel is nedergedaald. Je zou denken, dan heet hij toch de Zoon van God. Maar het punt is gewoon, hij kwam uit de hemel, hij werd hier op aarde Zoon des Mensen, en als Zoon des Mensen is hij inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods. Het is opvallend dat de schrift dat constant zo zegt. Hij spreekt over de Heer Jezus aan de rechterhand Gods, niet als de Zoon van God, maar juist als de Zoon des Mensen. Tot mijn verbijstering. Wat las ik nou laatst? Oh, ze hebben in Amerika hebben ze een nieuwe Bijbelvertaling gemaakt waarbij ze de Bijbel gecorrigeerd hebben. Om alle discriminatie die in de Bijbel voorkomt weg te vertalen enzovoorts. God is niet alleen vader, maar God is nou vader, moeder. Er is er één woord van gemaakt. Vader, moeder en dat soort dingen meer. En nou goed, het woord Joden is hier en daar weggelaten. Als er wat lelijks van gezegd wordt namelijk, wordt het weggelaten. Vult maar wat anders in en dat soort dingen meer. En een van de eigenaardigheden van die vertaling is dat men, en ik citeer, dat men de mysterieuze titel Zoon des Mensen vervangen heeft door de menselijke. De menselijke. En weet je dat? De mysterieuze titel. Weten ze? Dat weten ze echt niet. En het is toch geen geheim. Zoon des Mensen betekent gewoon de erfgenaam van Adam. Degene die aanspraak kan maken op het koninkrijk over heel de schepping. Maar dat is een verouderd beginsel. En het is ook discriminerend. Want de gedachte is dat iemand op grond van zijn geboorte geen niet dit soort rechten zou kunnen laten gelden. Dat heb je toch, hè? Want alle mensen zijn gelijk. En mensen met troonsrechten bestaan dus niet. Ze moeten er eerst maar eens zich waarmaken, zal ik maar zeggen. Eerst maar eens lid worden van een politieke partij. Dan maar eens een paar verkiezingen winnen. Alsof je die niet alleen kunt winnen door bedriegerij. Maar goed, volksverlakkerij of hoe het allemaal heten mag. Je kan mij niet wat anders wijsmaken. Nee, daarom, zuster, zijn we buiten de maatschappij geplaatst. Wij deugen daar dus niet voor. He? Daarom zijn we ook gevangenen. Maar vanuit de gevangenis kunnen we alles zeggen. Dat is makkelijk genoeg. He? Maar de menselijke. Nee, het punt is, hij is de erfgenaam van Adam. En dus de erfgenaam van heel de aarde, van alle volken en al het gedierte en wat er maar wezen mag. Maar het is die Zoon des Mensen die wel degelijk een positie heeft in de hemel. En dus niet als ondergeschikte, maar hij is degene aan wie hemel en aarde, maar hemel dus ook, en aarde onderworpen zijn. De Zoon des Mensen in de hemel, waar er nog bij komt dat dit de fundamentele basis is. Ja, fundamenteel is altijd een basis, hè? Maar dat dit de basis is voor het hoge priesterschap van Christus. Want elke hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. En dus is het de mens en in bijzonder de Zoon des Mensen, de eersteling, de mens met de hoogste rechter zal ik maar zeggen, die inderdaad gesteld is aan de rechterhand Gods en daar de belangen van de mens inderdaad ook behartigd. En dus in het bijzonder onze hoge priester is de Zoon des Mensen. En daar spreekt de Heer Jezus al over. Trouwens, als wij lezen in het Johannesevangelie en we doen het goed, komen wij op elke bladzijde wel een keer terecht bij het tegenwoordige hoogpriesterschap van Christus. Dat vind ik altijd aardig. Ik weet niet met opzet, maar want ik dacht net, hoe kom ik daar nou bij? Ik moet mijn verhaal weer, ik moet mijn draad weer oppakken. Hoe kom ik erbij? Ja, uit het Johannesevangelie is meestal zo. Maar goed, terug dan. Er staat dan, niemand is opgevaren in de hemel om daar tot hoge priester gesteld te worden, onder andere dan. Dan die uit de hemel nedergekomen is. Ook een aardige schriftplaats voor de Jehova's getuigen, die wel erkennen dat de mens Jezus van Nazareth gezet is aan de rechterhand Gods, maar die niet geneigd zijn te erkennen dat hij eerst uit de hemel is nedergedaald. Maar hier staat het er wel. Hier staat het wel. Hij is uit de hemel nedergekomen. En hij is de Zoon des Mensen die in de hemel is. Dat wil zeggen, daar een functie heeft. Ik denk dat het gewoon vooruitgrijpt hier op wat binnen afzienbare tijd tot stand zal komen. En dat het dus geschreven is vanuit onze dagen. Bovendien, deze woorden zijn geschreven door Johannes en niet door de Heer Jezus. En ze zijn geschreven na de hemelvaart, na de verhoging van Christus en niet daarvoor. Dat begrijp je toch ook, hè? Hij is in de hemel. Deze zoon des mensen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben, enzovoorts. Want waar het om gaat is dat deze uitspraak uit Psalm 68 vers 19 inderdaad een uitspraak is over de Messias die een positie zou ontvangen, weliswaar op de troon van David, maar daar gaat het daar niet om. Hij zou een positie ontvangen aan de rechterhand Gods en meteen vanaf dat moment zou hij de gevangenis gevankelijk wegvoeren. En in dit geval kun je niet zeggen dat het is op basis van de bekering van Israël of iets dergelijks, of de bekering van het Joodse volk. Het is gewoon gebeurd en daar gaat het voor om. Ondanks het uitblijven van de officiële bekering van Israël. Nou goed. Terug dan maar weer naar Efeze 4, vers 8. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Dat wil zeggen, wij die ballingen waren, zijn nu ballingen van Christus geworden. En wij hebben van hem gaven ontvangen. En meteen staat erbij, als hij opgevaren is naar de hoogte, dan betekent dat dat hij eerst is nedergedaald. En precies hetzelfde zei de Heer Jezus ook tot Nicodemus. Toch? En hier staat het in vers 9. Namelijk, nu dit, hij is opgevaren. Want dat is wat Psalm 68 vers 19 zegt. Wel, zegt Paulus, dan betekent het dat hij eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. En samenvattend, die nedergedaald is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zal. En daarbij zegt de apostel dus niks anders dan wat hij ook zegt in Filippenzen 2. Hij was de gestaltenis Gods, maar werd de gestalte van een dienstknecht. Hij was goden gelijk, maar werd de mensen gelijk. Hij werd gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven die boven alle naam is. En in dit geval is dat niet te verwijzen naar Psalm 68, maar naar Jesaja 42. Over die naam boven alle naam. Opdat in die naam zich alle knie zou buigen enzovoorts. Want er zijn natuurlijk schriftplaatsen genoeg om in het Oude Testament die van toepassing zijn op de vernedering en verhoging van Christus. Dus wat Paulus hier uiteenzet is precies hetzelfde verhaal als in Johannes 3. Namelijk, degene die zou opvaren naar de hemel uit Psalm 68 is degene die eerst is nedergedaald. Want de grondgedachte is dat de mens sowieso niet geschikt is voor de hemel en kan niet opvaren naar de hemel of wat dan ook. Voor zover een mens naar de hemel opstijgt, kan het alleen zijn een mens die eerst uit de hemel is nedergedaald. Hij was dus geen mens, maar hij werd mens. En toen hij mens was, ging hij naar de hemel. En de volgende gedachte is dan, en sinds dus een mens de hemel is binnengegaan, is kennelijk de hemel open voor de mens. En zo zijn we bij gemeentelijke waarheid. Dat is in ieder geval de wijze waarop het in elk geval in Efeze, maar ook in Hebreeën, de eerste hoofdstukken, uiteengezet wordt. En wat betreft de nederste delen der aarde, kijk, het punt is natuurlijk dat waar men niet ziet dat dit een citaat is uit Psalm 68, want sommigen zien niet eens dat het uit het Oude Testament afkomstig is, en waar men aan de andere kant niet ziet of niet zien wil dat het gewoon gaat om de gevangenis, namelijk de gemeente, omdat men de gemeente nou eenmaal niet als gevangenis kent, moet men zoeken naar wat betekent die gevangenis. En men vindt dan een clue in vers 9, want daar staat nederste delen der aarde. Dan zal die nederste delen der aarde zal wel de gevangenis zijn. Want nederste delen der aarde is kennelijk het dodenrijk, want daar is de Heer in geweest. En dat het dodenrijk te beschouwen is als een gevangenis, ook naar Bijbels standpunt, dat lijkt me duidelijk. En zo brengt men deze dingen met elkaar in gedachten, in verband. En dus is de gedachte dan, hij is nedergedaald ter helle. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat komt uit catechismus, geloof ik. Hè? nedergedaald ter helle. Maar hij is nedergedaald naar het dodenrijk. En zegt men dan, toen heeft hij degenen die in het dodenrijk waren vervolgens meegenomen toen hij eruit ging. En daar komt de gedachte vandaan dat, maar het berust op een heleboel misverstanden, sorry. Maar daar komt de gedachte vandaan, onder andere dan, hieruit, dat oud-testamentische gelovigen inmiddels in de hemel zijn. En ja, ik heb altijd grote moeite om de gedachtegang te volgen, want het is zo inconsequent. Als wij namelijk onderscheid maken in bedelingen, en dat doen wij hier, want daar gaat het over. De verhoging van Christus breekt immers een andere bedeling aan, enzovoort. Als wij onderscheid maken tussen bedelingen, dan maken wij dus ook onderscheid tussen de aardse roeping van Israël en zelfs daarmee van alle oud-testamentische gelovigen en de hemelse roeping van de gemeente. Maar het probleem is dat wij geneigd zijn niet na te denken bij de uitdrukkingen die wij gebruiken. Ze zijn zo vanzelfsprekend dat we er niet over nadenken. Want naar de hemel gaan is voor velen gewoon hetzelfde als behouden worden. Of eeuwig leven ontvangen of iets dergelijks. En ik moet toegeven dat al bijna 2000 jaar lang daar in de praktijk geen verschil tussen is. In die zin dat iemand die behouden is, die is dus met Christus gezet in de hemel, dan wel, die gaat naar de hemel. En daaruit is weer het misverstand ontstaan dat het leven wat simpel in elkaar steekt. Wij leven hier en als we het goed gedaan hebben, dan gaan we naar de hemel. En als we het niet goed gedaan hebben, dan gaan we naar de hel. En daarmee is de zaak geregeld. Bij Rooms-Katholieken is het iets ingewikkelder. Want die hebben onderweg ergens nog een dwarsverbinding liggen. Een paar wissels. Die lopen via het vagevuur. Dat weet u toch, hè? Dus dan kun je alsnog van de hel naar de hemel, maar dat is het dan ongeveer. Alsof hel zou betekenen dat men eeuwig verloren is, en alsof hemel zou betekenen dat men eeuwig behouden is. Dat is namelijk helemaal niet de betekenis van deze Bijbelse termen. Maar het gaat om, voor eeuwig verloren zijn gaat het niet over hel, het heet geen hel in de Bijbel, maar het heet bijvoorbeeld poel des vuurs, maar niet de hel. Er zijn nog meer termen voor, hoor. Maar daar gaat het nou niet om. Want hel is Hades, is Sheol, is dodenrijk, is een bewaarplaats en van mijn part een gevangenis. Dat, zo kun je het zien, want wie daar is, is in ieder geval aan de samenleving ontrokken. Dus gevangenis, niet eens in een erg negatieve betekenis van de term. Maar men is gestorven en daarom ontrokken aan het land der levenden, is de Bijbelse uitdrukking. Dat is psalmen, geloof ik. Maar in elk geval, men is daar en men wacht daar in het dodenrijk op het oordeel. Dat komt namelijk niet bij het sterven, dat komt namelijk pas op de jongste dag. En dat is ook wat vele christenen, in veel christelijke kringen, nog bewaard hebben van de Bijbelse eschatologie. Men verwacht het niet, maar men leert het, hè, dat er komt ooit een keer een jongste dag. Want de Heer staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Uit Petrus, en dat is goed gekozen natuurlijk, want Petrus maakt helemaal het onderscheid niet tussen de opname van de gemeente, onze openbaring van de rechterstoel van Christus en het oordeel over de volkeren bij de wederkomst van Christus en het oordeel over alle mensen op de jongste dag. Dat heb ik al drie genoemd. Petrus maakt het onderscheid niet. Die zegt gewoon, de algemene gedachte is, God zal oordelen de levenden en de doden, niemand ontkomt daaraan. En meer vond hij niet nodig om uit te leggen en was vermoedelijk ook zijn bediening niet. Hè? Maar het punt is gewoon, hel, Hades, onderwereld, of hoe het maar heten mag, is de plaats waar de doden zijn en waar ze wachten inderdaad op het oordeel van de jongste dag. En daar zijn niet alleen de oud-testamentische ongelovigen, maar ook de oud-testamentische gelovigen. Voor degenen die dat niet helemaal met elkaar kunnen rijmen, hebben wij de volgende oplossing uit het Lucas-evangelie. Ze zitten niet bij elkaar. Ja. Hè? Nee, ik zeg het niet al te serieus. Ik bedoel het wel serieus, maar ik zeg het niet al te serieus, omdat ik van mening ben dat het gaat om een wat plastische voorstelling van zaken. Het idee is dan dat Dodenrijk verdeeld is in twee appartementen. De een voor de ongelovigen en de andere voor de gelovigen. En van elkaar gescheiden door een diepe kloof. Ontleend aan de gelijkenis dan wel geschiedenis van de rijke man d'arme Lazarus. Maar ik zeg erbij, ik geloof daarin. Ik kan het ook niet anders voorstellen. Maar niettemin blijft het een wat plastische voorstelling van zaken van overigens onzienlijke dingen. We zouden ons dat realiseren. Maar dat verschil is er. Dat is ongetwijfeld zo. Dat verschil is er. Maar ze zitten, beide categorieën zijn daar en wachten op de jongste dag. Op een of andere wijze. Hoe weet ik ook niet, maar ze wachten erop. En als dan het oordeel komt op de jongste dag, dan betekent het gewoon dat de gelovigen zullen leven op de nieuwe aarde, waaronder Abraham en David enzovoort. Dan krijg je dus alsnog het land wat hem beloofd was. Wat hem beloofd was. Dat was niet de hemel. Dat was dat land van hier tot daar en van, weet je veel, hè? Waarvan de Heer zei, kijk maar eens goed rond, want heel dit land zal ik u geven. Ik mag het zo niet zeggen, maar ik ben geneigd te zeggen, dat is jammer voor Abraham als hij naar de hemel gaat, of zelfs daar al is, want dan krijg je dat land nooit. Ik mag het zo niet zeggen, want de Bijbel zegt dat hij begeerig is nu naar een beter vaderland, namelijk de hemel. Maar het punt is, dat krijgt hij niet. Dat is Hebreeën 11. Maar dat krijgt hij niet. Dat hemels vaderland. Dat is wat wij krijgen. Begrijp je wel? En op de jongste dag, hoe gaat het dan met de ongelovigen? Wel, die zullen geworpen worden in de poel des vuurs. En dat is niet de hel. Dat is de poel des vuurs. En om het nog korter te zeggen, in de hel blijft men gewoon bestaan, in de poel des vuurs niet. Dus dat is een zeer belangrijk verschil. En naar de hemel gaat er geen een. En van al die mensen die op de jongste dag geoordeeld worden, gaat er geen een naar de hemel. Gelovigen zijn er genoeg bij, maar ze gaan niet naar de hemel. Want de hemel is niet per definitie de plaats waar de goeden in het hiernamaals naartoe gaan. Sterker nog, de hemel is niet het hiernamaals. De hemel is gewoon een andere plaats. En bovendien voor ons zelfs is het niet het hiernamaals, is het ook het hiernumaals, want wij zijn daar al. Het punt is gewoon dat de gelovigen uit onze bedeling inderdaad deel krijgen aan die hemelse bestemming en deze hemelse roeping of wat het maar wezen mag. En wij zijn de enigen. En als je op grond van Efeze 8, 4 vers 8 concludeert dat dus, want sommigen trekken die conclusie, dat dus de Heer toen hij opvoer ten hemel, opstond uit de dood en opvoer ten hemel, dat hij toen dus al die oud-testamentische gelovigen vanuit de schoot Abrahams, zal ik dat maar zeggen, vanuit het paradijs of hoe het maar genoemd wordt, heeft meegenomen naar de hemel, dan zitten wij wel met een groot probleem. Begrijp je me goed? Ik heb het vroeger thuis zo geleerd hoor, dat het zo was. Maar het kan gewoon niet. Want die oud-testamentische gelovigen gaan niet naar de hemel. Zullen niet naar de hemel gaan. Is er niet beloofd en zal het niet gebeuren. En als het wel gebeurt, dan zitten wij ernaast. Want dan zijn zij de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. En blijft voor ons niks anders over dan de aarde. En dan kunnen we die voorgaande hoofdstukken uit Efeze dus wel weer eruit halen. Dan is dat geen gemeentelijke waarheid namelijk meer. De hemel is bestemd voor de eerstgeborenen. De eerstgeborenen zijn de eerste gelovigen die deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus. En dat zijn wij. En in Hebreeën 11 wordt zelfs nog gezegd dat deze oud-testamentische gelovigen moeten wachten op ons. En zelfs op de opname van de gemeente in het bijzonder. En op nog wat meer trouwens, maar daar gaat het niet om. Opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. En ze moeten dus wachten eerst op de voltooiing van de gemeente en de functie van de gemeente. Pas dan zullen zij opstaan uit de dood, nieuw leven ontvangen, wedergeboren worden of hoe het allemaal maar heten mag. Maar dat is na ons. En dus zijn ze geen eerstelingen en dus gaan ze ook niet naar de hemel. Zij zijn dus nog gewoon waar zij waren in het dodenrijk. Ja. En als je zegt, dat is toch vervelend voor ze, dat ze dan een paar duizend jaar daar zitten te wachten. Zeggen, ja, dat we, of dat vervelend is, of ze zich vervelen. Ja, hoor eens, ik weet het niet. Daar weet ik dus niks van. Maar dat de Bijbel het zo leert, dat lijkt mij, dat is gewoon een duidelijke zaak. En dus, hij heeft niet het dodenrijk weggevoerd naar de hemel, in tegendeel. Maar de gedachte is gewoon hier een verklaring van Psalm 68. Hij is namelijk eerst uit de hemel nedergedaald, naar de nederste delen der aarde. Als u zegt, dat zal toch dodenrijk zijn, dan zeg ik, oké, ik vind het best, maar het speelt geen rol van betekenis in het schriftgedeelte. Ik ben ook helemaal niet geneigd om daar nadruk op te leggen. Het is namelijk wel zo, maar de vraag is maar net of het daarover gaat hier. Want hier gaat het slechts over aarde en hemel. En ik geloof dat hier staat dat hij uit de hemel is nedergedaald naar de aarde. Dat hij vervolgens vanaf de aarde is opgevaren ten hemel, meer niet. En nederste delen der aarde. Mijn eerste optie is dat het gewoon betekent de nederste delen, namelijk de aarde. Want de aarde vormt de nederste delen van de schepping. Is er dan niks lagers dan de aarde? Dan zeg ik, jawel, dat is het dodenrijk, maar dat is buiten de schepping. Sorry, maar je moet consequent blijven in bijbelstaalgebruik. Ja. Dat is buiten, ja. Sterker nog, het dodenrijk is zelfs de nederste delen. Als het de nederste delen van de aarde zou zijn, zou het ook zijn de nederste delen van de hemel. Maakt niks uit namelijk. Maar het is niet de nederste delen, het is daar zelfs onder. Het dodenrijk. Onder de aarde. Maar goed, zodat het nog maar de vraag is of vers 9 inderdaad over het dodenrijk spreekt, dat is 1. En punt 2, er is geen enkele aanleiding om dan vervolgens het dodenrijk in verband te brengen met de gevangenis uit vers 8. Daar gaat het gewoon niet over. Waar het over gaat is, hij is opgevaren naar de hemel. Wel nu, dat is omdat hij eerst is nedergedaald, dus op de aarde. En hij heeft bij zijn hemelvaart van de aarde degene die in ballingschap waren, en officieel is dat Jozef of Efraïm, heeft hij gevankelijk weggevoerd. En dat is het ontstaan van de gemeente feitelijk. En we zijn dus met Christus gezet in de hemel. En daar hebben wij gaven van hem gekregen. Daar wonen wij bij hem. En daar woont hij in het midden van ons. En dat is precies zoals Psalm 68 het formuleert. Toch? En daar sta je ervan. Moeilijker is het niet. Want wat de doden betreft, alle oud-testamentische gelovigen en ongelovigen blijven in het dodenrijk tot aan de jongste dag aan toe. En voor heel wat christenen zal dat geen sensationele gedachte zijn, want die hadden nooit beter geweten dan dat alle mensen die overlijden gaan naar het dodenrijk en staan op de jongste dag. Van Henoch durf ik niks te zeggen, omdat er helemaal niks bij staat, en hij komt verder niet meer voor. Van Mozes en Elia moet wat anders gezegd worden. Maar dat is een ingewikkeld verhaal. Maar die zijn kennelijk in de hemel, allebei. Wat moeten ze daar dan? Ja, het eigenaardige van Mozes en Elia is dat zij in de toekomst alsnog hun loopbaan zullen vervolgen als de twee getuigen uit Openbaring 11. En vervolgens trek ik altijd uit Openbaring 11 de conclusie dat Mozes en Elia gerekend worden niet tot de oud-testamentische gelovigen, maar tot de nieuw-testamentische gelovigen, en zelfs tot de eersten daarvan. Ja, erg laat zijn ze niet, toch, hè? Ze waren er eerder bij dan wij. Maar het betekent gewoon dat ik geloof dat Mozes en Elia deel uitmaken van de gemeente. Hetgeen, waar wij bij terechtkomen bij die conclusie, doordat er inderdaad van hen staat dat zij kort na het midden van de 70e week van Daniël zullen opstaan en zullen worden opgenomen naar de hemel. Ik geloof zelfs in de wolken, maar dat weet niet meer uit het hoofd of dat erbij staat. En dat zijn dezelfde uitspraken die gedaan worden in verband met de gemeente. Bovendien, zou worden weggenomen op een tijdstip dat de opname van de gemeente weliswaar al geweest is, maar het is een tijdstip voor de officiële bekering van Israël. Dus ik houd het erop dat aangezien zij de functie van de gemeente als het ware hebben overgenomen na de opname van de gemeente, want dat is het eigenlijk. Ze hebben gewoon het evangelie gepredikt aan Israël. Er moeten toch twee gelovige getuigen zijn op aarde. Aangezien zij de functie van de gemeente hebben overgenomen, maken ze deel uit van de gemeente en worden om die reden, dus voor het einde van de 70ste week van Daniel, dus ook van de aarde weggenomen naar de hemel. Zij maken dus deel uit van de gemeente. En als ze dan toch naar de hemel gaan, konden ze net zo goed meteen al na hun overlijden naar de hemel gaan, of zelfs voor hun overlijden, want zelfs dat maakt niks meer uit natuurlijk. Hè? En dat is dus precies wat in het verleden gebeurd is. Dat is wel meer over te zeggen, maar dat blijft natuurlijk een uitzondering. Maar men zou niet als regel stellen dat nu de goede kant van het dodenrijk leeg is, want zo staat het bijvoorbeeld op de bekende tekeningen of schema's van Clarence Larkin. Tekening is ook in Nederland vrij gemakkelijk verkrijgbaar, geloof ik. Dan heb je zo'n profetisch schema, weet je wel, van bedelingen en al dat soort dingen meer. En waar de doden heen gaan, en wanneer ze opgewekt worden, waar ze terechtkomen. Nou, wat daarop staat over dat onderwerp, daar, ik geloof niet dat dat bij ons is. Dat kan zelfs niet. Nou goed, daar moeten we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo gaan we dan weer terug naar het eigenlijke thema van Efeze 4. Hij heeft dus gaven gegeven aan elk een van ons. Zegt vers 7, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En dan inderdaad gaat de gedachte verder in vers 11. En hij heeft sommigen gegeven tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Maar ik hoop dat u begrijpt dat daarmee niet alle gaven genoemd zijn die er zo eventueel zouden kunnen zijn. Want het blijft bij sommigen. Het punt is namelijk, maar ik dacht dat we dat al gezien hadden, dat de gaven in het algemeen niet gespecificeerd worden. Dat wil zeggen, er zijn enkele verantwoordelijkheden, want daar gaat het over, die tamelijk nauwkeurig te omschrijven zijn. Maar in het algemeen is het zo dat de gaven van de gelovigen niet te specificeren zijn. Omdat het niet gaat om een specifiek afgebakend gebied, maar het gaat gewoon om het doen van dingen die nou eenmaal nodig zijn. En wat er nodig is, is gewoonlijk ook afhankelijk van omstandigheden en dus ook van tijd en plaats enzovoort. Wij vinden dat niet. Ik weet niet meer hoe diep ik die kwestie van die gaven ben ingegaan de vorige keer. Ik dacht vrij uitgebreid. Maar het punt is dat maar enkele gaven heel specifiek genoemd worden. En dat gebeurt hier dus ook. Maar dat daarna een opsomming komt van dingen die voor ons niet eens duidelijk zijn. In Romeinen 12, 1 Korinther 12, 1 Petrus 3, 4 is geloof ik. Nou goed, doet er ja 4. Kort, een opsomming van gaven die er zo zouden kunnen zijn, maar waarbij helemaal niet duidelijk is waaruit ze dan precies bestaan. Want dat kan zo niet gezegd worden. En ik neem aan dat een gave als koffie zetten, want ik noem die dingen bij voorkeur dan. Dat is een gave in de zin van een verantwoordelijkheid, zeker wel. Dat die ook niet vermeld hoeven worden. En of dat nou heet behulpsels of krachten of iets dergelijks. Want dat zijn ook van die termen die in 1 Korinther 12 gebruikt worden. Ja, dan weet ik ook niet waar het onder valt. Maar het hoeft ook niet. Ze worden namelijk niet specifiek genoemd. Er zijn er maar enkele die specifiek genoemd worden. En dat zijn inderdaad specifieke verantwoordelijkheden met betrekking tot de bediening van het woord. Daar komt het op neer. En als het niet meer over het woord gaat, dan wordt het ook niet meer gespecificeerd, want dan gaat het gewoon over gaven in het algemeen. En voor zover we mensen die verantwoordelijkheden dragen zouden aanduiden, duiden we ze aan met de Bijbelse term diakenen. En dat is geen officiële term, want diaken betekent ook maar gewoon dienaar. Iemand die een dienende verantwoordelijkheid heeft, dat is een diaken. Verder, wat betreft de verantwoordelijkheid om met het woord te dienen, moet ik u zeggen dat daar inderdaad nogal wat termen voor gebruikt worden in de Bijbel. Maar gewoon als synoniemen, dat wil zeggen, zoveel verschillende verantwoordelijkheid bestaat er niet. En ik hoop u dat nog even in de gauwigheid te kunnen laten zien, want dan zijn we betrekkelijk snel over uitgepraat. Om te beginnen, wij vinden hier in Efeze 4, vers 11, een opsomming. En die gaat niet verder dan wat officiële, min of meer officiële, of eigenlijk moet ik zeggen wat specifieke ambten. Ik ga dat woord ambten maar gebruiken voor het gemak. Want ja, je moet het toch een naam geven. Namelijk sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dat zijn er vier, volgens de normale telling. Weliswaar niet vier zelfstandige naamwoorden, maar het is wel een opsomming van vier. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, dus drie, en sommigen tot herders en leraars, dat is vier, en niet sommigen tot herders en sommigen tot leraars, want dan zou het er vijf zijn, waarna onvermijdelijk de vraag volgt, wie hoort er niet in het rijtje thuis? En de antwoord is dan de herders, want zeg ik altijd, dat is een agrarisch beroep. He? Dat hadden we boeren kunnen staan, dan bij wijze van spreken. Dat heeft er ook niks mee te maken. Herders namelijk ook niet. Een herder is iemand die voor de schapen moet zorgen. En waar het hier verder om gaat, is over mensen die verantwoordelijkheid dragen. Niet over schapen, maar over de gemeente. En als u daarna zegt, maar de schaapskudde is toch een beeld van de gemeente. Dan zeg ik, oké, waar is dan de herder een beeld van? Nee, wel bij de les blijven natuurlijk, hè? Bij het onderwerp blijven. Waar stond de herder een beeld van? Ja, dat is niet verkeerd, maar dat is de truc antwoord. Ik zeg altijd, als je het niet weet, dan zeg je gewoon Christus, want dan heb je altijd nog een zes. Maar nou het echte antwoord. De leraar. Ja. Natuurlijk. Zo gaat het altijd met een quizzuster. Ja, natuurlijk. Nou goed. Natuurlijk. Zo eenvoudig is dat. Sommigen tot apostelen, sommigen tot evangelisten, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En niet sommigen tot herders en sommigen tot leraars. Want dan zou herder niet in het rijtje thuis horen. Nu wel, omdat herder het type is van leraar. En dat is van groot belang, ik sta er ook met genoegen bij stil, eerlijk gezegd, omdat de functie van de herder in de gemeente, dat is de functie van de leraar en niet wat anders. En als wij onder de functie van herder verstaan niet die van leraar, dan verstaan wij er kennelijk onder gewoon een diaken. Iemand die weliswaar ergens zorg voor zou dragen, waarbij niet precies duidelijk is waarvoor dan, maar in ieder geval niet voor de bediening van het woord. En het probleem is dat ook in onze kringen de term herder gebruikt wordt als Bijbelse term, maar in de onbijbelse of een onbijbelse betekenis. Wij hebben in de gemeente niet herders zowel als leraars, volgens de Bijbel niet. Voor zover wij herders hebben in de Bijbelse zin van het woord, een andere betekenis ken ik niet, zijn het leraars. Verder is het zo dat waar wij het woord herder gebruiken in ons jargon dikwijls, voor het een of andere ambt in de gemeente, kennen wij aan de term herder bovendien een verkeerde betekenis toe, ook aan het woord als zodanig. Want dan wordt het kennelijk gebruikt in de betekenis van, niet van herder, maar in de betekenis van herders hond. En dat is niet als grap bedoeld. Want wat zou de herder doen? Vraag het maar eens aan mensen die het woord herder gebruiken in kerkelijk of gemeentelijk verband. Wat zou de herder doen? De schaapjes bij elkaar houden, zegt men dan. Er is dus mis, dat is niet de verantwoordelijkheid van de herder. Dat zal de herder niet doen. De herder zal weliswaar voor de schapen zorgen, maar wat hij zou doen is niet de schapen bij elkaar houden, want daar zijn honden voor. En honden zijn heidenen en honden zijn dus eigenlijk ongelovigen. Dat doet de vijand namelijk. Wat eigenaardig is dat zeker kuddedieren dicht op één blijven, netjes bij elkaar blijven naarmate er meer vijanden zijn. Ik denk dat voor dat doel de evangelische omroep ook nog steeds natuurfilms uitzendt. Dan kun je mooi zien hoe de impala's dicht op één blijven, dan wel de zebra's of de gnoes, de wilde beesten. Hè? Dicht op één blijven wanneer er leeuwen, luipaarden, leeuwen en beren op de weg zijn. Beren dus niet, maar vooruit. Dat doet de vijand namelijk. En ik zeg altijd, de hond is de natuurlijke vijand van de schapen. Dus wordt de hond gebruikt inderdaad om de kudde bijeen te houden. Dat is een trucje, weten die schapen veel. Maar zo is het wel. Dat doet de vijand namelijk. Maar wat de herder zou doen, is niet de schapen bij elkaar houden. De herder zou de schapen voorgaan. Ja? Naar de grazige weiden. Naar voer dus, naar voedsel. En dat niet alleen, maar tegelijkertijd inderdaad naar een rustige plaats om neder te liggen. Dat is het eigenlijk. En te eten. Naar het voedsel namelijk. De herder moet zorgen dat de kudde te eten heeft. En daarom wordt ook gezegd dat de bedoeling niet is dat de herder eet van de kudde. De herder moet niet zorgen voor zijn eigen eten, maar moet, en dus de kudde opeten. Maar de herder moet zorgen dat de kudde te eten heeft. Dat is een Bijbelse ding allemaal. En wat het bijeenblijven van de schapen betreft, daar zorgt de duivel wel voor. Denk ik dan. Ja, ik zeg het wat laconiek. Het is niet leuk, helemaal niet. Zeker geen prettige aangelegenheid, maar het is wel zo. Dat zou niet de herder verzorgen. En dus, we hebben hier maar vier functies in deze opsomming. Daarna moeten ze iets nauwkeuriger specificeren. Namelijk de eerste plaats de apostelen en de profeten. En in de tweede plaats de evangelisten en de leraars. Term herder laat ik nou even buiten beschouwing. In de praktijk blijkt dat het dus gaat om een parallel. Want apostelen en profeten komt min of meer overeen met evangelisten en leraars. Want apostelen zijn in ieder geval evangelisten. Dat heb je toch, hè? Apostelen prediken het evangelie. Apostelen zijn namelijk degene die uitgezonden zijn geworden. Dat betekent de term trouwens, apostel, uitgezonderen. In het gewoon Nederlands een zendeling. En bezuiden de rivieren een missionaris. Maar goed, het is precies hetzelfde. Een zendeling met deze bijzonderheid dat het Bijbelse begrip apostel ook inhoudt dat men gezonden is door de Heer Jezus persoonlijk. En onder persoonlijk inderdaad te verstaan wat de Bijbel ook daaronder zou verstaan, namelijk de zichtbare Jezus. En vandaar dat de Heer Jezus ook inderdaad aan Paulus verschenen is. Als dat niet zo geweest zou zijn, zou Paulus naar onze begrippen weliswaar een zendeling geweest zijn. Naar Griekse begrippen dus een apostolos, maar naar Bijbelse begrippen niet een apostel. Heb je dat nog? Een apostel is een apostel, omdat niet omdat hij gezond is, maar omdat hij gezond is door Jezus. Ik zeg met opzet niet Christus, ik zeg door Jezus. Persoonlijk, hij moet hem gezien hebben. De Heer moet zich hebben vertoond en dan inderdaad de persoon in kwestie hebben uitgezonden. Dat is met Paulus inderdaad ook gebeurd, dus Paulus is een apostel. Nou goed, maar het gaat daarbij om de prediking van het evangelie in de eerste plaats en daarna om de prediking van het woord in het algemeen. Maar eigenlijk is het uitgezonden onder de onwetenden dan wel de ongelovigen. Maar in principe de onwetenden uitgezonden tot degene die in duisternis zijn om daar te zijn tot licht. De apostel zelf formuleert het namelijk zo in Handelingen 13 over zichzelf. Daar heb je. Profeet was iemand die rechtstreeks het woord van God sprak. Deden apostelen dat dan niet? Ja, volgende punt dus, een apostel is ook een profeet. Dat wil zeggen, elke apostel was een profeet, maar niet elke profeet was een apostel. Vandaar dat de Bijbel spreekt over apostelen en profeten en bedoelt toch maar één categorie. In de laatste verse van Romeinen bijvoorbeeld. En hier in Efeze 2 werd de uitdrukking ook gebruikt, dacht ik. Nou, dacht ik, kan het zo gaan niet vinden. In vers 20 van Efeze 2. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat is trouwens aardig dat ik die even bij aanhaal. Apostelen zijn per definitie profeten ook. Want ze zijn niet alleen door de Heer Jezus gezonden, maar ze hebben van hem ook, ze ontvangen van hem ook het woord eventueel rechtstreeks. En dat maakt hen tot profeten. Daarna zijn er de profeten, die zijn dan wellicht niet door de Heer Jezus persoonlijk gezonden, maar ze ontvangen van hem ook het woord rechtstreeks. De neiging bestaat tegenwoordig om het woord profeten toch te gebruiken en het dan dus maar een andere betekenis aan te geven. Maar het punt is gewoon dat er in onze dagen al sinds eeuwen geen profeten meer zijn. Dus niemand die van God rechtstreeks het woord ontvangt, in ieder geval niet om het door te geven. Heb je dat nog? Gebeurt gewoon niet. Waarom niet? Dat is heel eenvoudig hoor, waarom niet? In de eerste plaats is nergens voor nodig. In de tweede plaats is in strijd met de aard van onze bedeling. Maar hoe kennen wij dan de aard van onze bedeling? Doordat er in het begin van onze bedeling dus toch profeten waren. Maar niet langer dan noodzakelijk was. Want apostelen en profeten zijn fundamentleggers. Ik las het juist uit Efeze 2, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Ook terug te vinden in 1 Korinthe 3 en 4, bijvoorbeeld, waar Paulus zichzelf als apostel beschrijft als fundamentlegger. Want de gedachte is dat apostelen, die ook profeten waren, en de profeten daar waren om inderdaad in het bijzonder tegenwoordige waarheid, de waarheid met betrekking tot onze bedeling bekend te maken. Want die dingen waren in het Oude Testament verborgen. Maar er zijn nieuwtestamentische geschriften voor nodig om ze te kunnen vinden in het Oude Testament. Of gewoon, er is licht nodig om ze te kunnen vinden in de schaduw, in de duisternis van het Oude Testament. En zolang nieuwtestamentische Bijbelboeken nog niet geschreven waren, waren er profeten nodig. Maar het zijn ook die profeten geweest die deze nieuwtestamentische boeken geschreven hebben. En sinds het opgeschreven is, is niet meer nodig dat zij er nog zijn. Bovendien, in dezelfde tijd dat het opgeschreven werd, werd ook het fundament van de gemeente gelegd. En als eenmaal het fundament gelegd is, heb je daar geen omkijken meer naar. Je hebt geen fundamentleggers meer nodig. U weet toch net zo goed als ik dat bij de bouw van een bouwwerk heb je bepaalde ambachtslieden nodig in een bepaalde fase van de bouw. Maar fundamentleggers, die jongens die komen heien, dat heeft weinig zin als het dak er al op zit. Toch? Nou, zoiets is het. Ze zijn er dus niet meer. Bovendien, de aard van onze bedeling is in de eerste plaats dat de Heer zich verbergt en niet rechtstreeks spreekt. En omdat hij zich verbergt, of moet ik zeggen, omdat hij zich definitief verbergen zou, heeft hij profeten, apostelen en profeten gezonden, opdat inderdaad de tegenwoordige waarheid zal vastgelegd worden in de schrift. En persoonlijk ben ik van mening dat het sowieso een wonder is dat wij die schrift nu nog hebben. Daar heeft hij dus kennelijk ook voor gezorgd dat het bewaard zou blijven. Maar hij spreekt niet buiten zijn woord om. Bovendien, dat staat er ook, want dat is niet mijn theorie. Er staat gewoon, kant en van mijn Bijbel, dat er ieder dier wat aan afdoet, die wel de Heer zegt, ik zal hem afdoen uit, van het geboomte des levens. Maar ieder dier wat aan toevoegt, die zijn vervloekt. De Bijbel is af. Wat er te zeggen viel, is gezegd. En daarom zwijgt God. Je hebt het zwart op wit. Ja, ik weet niet hoe ik dat nou netjes onder woorden moet brengen. Ik herinner mij, dat is wel leuk, is wel aardig, ja. Ik herinner mij in de tijd dat, wanneer het was, weet ik absoluut niet. Maar dat in de tijd Herr Lindsay sprak op de zoeklichttoogdag in Hilversum. En waar hij precies over sprak, weet ik niet meer. Bovendien, wat mij betreft was er niet zo geweldig veel nieuws bij. Maar wat mij dus wel is bijgebleven, is dat hij steeds zei, zie mijn boek. Dat was toen nog alleen maar, geloof ik, de planeet die aarde heette. Maar dan zei hij gewoon, daar heb ik over geschreven, lees dat maar. Dat hoef ik hier niet te vertellen, want dat kun je gewoon zwart op wit lezen. En dat vind ik een heel goede benadering, behalve dan dat het natuurlijk propaganda is. Maar ook dat vind ik wel goed, uiteraard. Waarom zou je elke keer opnieuw het wiel uitvinden? Dat heeft weinig zin. Dus de man kwam eigenlijk gewoon zijn boek te promoten. Vind ik ook niks verkeerds mee. Maar punt, het is gewoon, hij had er geschreven. En als hij daar nog achter staat, dan kan hij gewoon zeggen, staat in mijn boek, lees dat maar. En voor ons heeft het net zo min zin om aan de heer te vragen of hij alsjeblieft ons bepaalde dingen wil duidelijk maken. Hij zal waarschijnlijk ook zeggen, ze lezen mijn boek maar. En als u dat gedaan hebt en het nog niet weet, is het altijd nog tijd genoeg om te vragen aan de heer. Ja, dat meen ik serieus hoor. De heer openbaart zich niet aan ons of maakt zich aan ons niet bekend buiten zijn woord om. Als dat zo zou zijn, dan hebben we de Bijbel niet meer nodig. En ik ken er maar één die er belang bij heeft dat wij de Bijbel niet meer nodig hebben. En die maakt ons dus ook wijs dat er in onze dagen profeten zijn die rechtstreeks van God het woord ontvangen. Zo steekt het ongeveer in elkaar. Ik weet dat het niet aardig is om zo te zeggen, maar het is zo'n simpele gedachte. Zo steekt het in elkaar. Als iemand kan zeggen zo, uit inspiratie van al zo zegt de Heer, dan heeft hij meteen zijn Bijbel dicht en ook nooit meer nodig. Want de Heer spreekt zelf. En zolang mensen het idee hebben dat de Heer rechtstreeks tot hen spreekt, hebben ze geen Bijbel meer nodig. En aan de andere kant, de Bijbel leert dat God niet rechtstreeks spreekt. En de conclusie kan maar luiden dat de duivel dus bezig is om gelovigen hun Bijbel af te nemen onder het motto dat God wel zelf zal spreken. En hij doet het niet. En als er dus wel iemand spreekt, want sommigen houden glashard vol dat er wel tot hen gesproken wordt, dan weten wij nu van door wie er gesproken wordt.